Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio op Midland FM. Met nu, verhalen uit de vallei.
Hallo geachte luisteraars, vandaag met uw presentatoren Bert en Bart-Jan. Verhalen uit de vallei. We gaan vandaag een onderwerp behandelen dat gaat over geschiedenis. Over geschiedenis in Veendaal en in de omgeving en over putten. Het gaat namelijk over 11 oktober, de herdenking van Putten. Dat is 75 jaar geleden. Op 11 oktober gebeurde er namelijk iets heel vreselijks. Mensen vanuit Putten werden doorgevoerd naar kamp Amersfoort en van daaruit vertrokken ze naar een concentratiekamp in Duitsland. We gaan dit behandelen met straks ook een gast in onze tweede gedeelte van de uitzending, namelijk Constant van de Heuvel, een geschiedeniskenner uit Veendaal en ook leraar op het Ichtens College. Maar eerst gaan we beginnen met het eerste nummer, 100 Years van Joey Dicer.
The other day I felt so young, but now you made me 100 years. If you turn round, look what you've done. You'll see my eyes, you'll see my tears. My friends all say, don't cry too long. There is another love to come. They may be right, they may be wrong, but still I love you, hear my song. Disappeared without goodbye. Knowing so well, you made me cry. But troubles you could never face, so you just left an empty place. My friends all say, don't cry too long. There is another love to come. They may be right, they may be wrong, but still I love you, hear my song. The first kiss made a fool of it, struck me blind, I couldn't see. For you this love was just the same. I'm asking now, am I to blame? My friends all say, don't cry too long. There is another
Dat was Joey Dicer met 100 Years. Zoals net Bart al afgekondigd had, gaan wij het hebben over 11 oktober. De gebeurtenissen van 11 oktober, van de wegvoering vanuit Putten. En dat gaan wij vertellen.
Ja, zoals Bert-Jan inderdaad net aankondigde, gaan we het daarover hebben. Op 11 oktober, dat is de datum dat de mensen die vanuit Putten met de razzia waren opgepakt als wraak van vermoording van een Duitse commandant. Die zaten in kamp Amersfoort en die werden afgevoerd uiteindelijk naar een Duits concentratiekamp. Daar zijn ze uiteindelijk sommigen weer doorgevoerd, sommigen zijn in dat kamp gebleven en daar vermoord. Het is nu ongeveer 75 jaar geleden dat het is gebeurd en dus wordt het natuurlijk herdacht. Een van de organisatoren van deze herdenking is Stichting Oktober 44. Zij houden veel informatie bij over deze herdenking en zij proberen het nog actueel te houden, ook voor de jonge mensen. Want het heeft natuurlijk een hele invloed op een generatie dat ineens je vader of je opa of je overgrootopa ineens weg is. Een hele mannelijke bevolking is weggevaagd. Het heeft ook invloed natuurlijk op de werkgelegenheid en alles. Ineens zijn heel veel banen vrij. Ineens moet de moeder geld gaan verdienen. Prinses Beatrix was ook aanwezig op 2 oktober bij deze herdenking. En zij keek natuurlijk toe hoe dit allemaal verliep. Dan ga ik nu een stukje vertellen over de herdenking en alles. Over de geschiedenis hiervan, want ik weet niet of iedereen van de luisteraars zal weten wat er allemaal is gebeurd. De mensen werden dus opgepakt, zoals ik net had verteld. En voordat ze werden weggevoerd, zaten ze eens in een kerk. Daar werd er gebeden door een dominee. En soldaten kwamen met de mitrailleurs de kerk binnen. En ze wachten netjes en respectvol tot de dominee klaar was. Daarna werden de mensen tegen de wand gezet en werd nog gevraagd voor de laatste keer of de mensen die betrokken waren bij de vermoording van de Duitse commandant zich wilden aangeven. De dominee kwam naar voren en deed een beroep op iedereen om zichzelf bij geweten te raden te gaan om aan te geven. Maar uiteindelijk heeft niemand zich aangegeven. De dominee heeft ook nog een mooi voorstel gedaan. Hij zei: laat mij maar naar het kamp gaan en laat de rest hier. Maar dat mocht niet. Daarna zijn de mensen uiteindelijk dus naar het kamp gegaan nadat het voor ons werd voorgelezen. Het vonnis luidt als volgt. Alle mensen tussen 18 en 15 jaar, voornamelijk mannen, zouden worden weggevoerd. Het dorp zou worden platgebrand, waardoor het dorp voor 5 uur 's middags moest worden ontruimd. Dus allerlei mensen in de omgeving van Putten moesten worden geëvacueerd. Verder werden er grenzen aangesteld waarbinnen het dorp zou worden aangestoken. Om 2 uur in de middag ging de kerk uiteindelijk leeg. Sommige mensen wisten uiteindelijk nog te ontsnappen door zich tussen het kerkvolk te mengen. Uiteindelijk gingen er mensen snel vandoor, het dorp zou zo in de brand worden gestoken. Tegen de avond van de 2 oktober 1944 werd het verlaten dorp in brand gestoken. En daarom, wordt elke 2 oktober herdacht dat Putten dus in het brand werd gestoken. Ruim 100 huizen werden aan het vuur prijsgegeven. De mensen werden dus naar kamp Amersfoort gevoerd en op 11 oktober werden ze doorgevoerd naar kamp Neuengamme. Daar zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 83.000 gevangenen geregistreerd. Vooral als voorraadschuur voor de arbeidskrachten. Dan gaan we nu naar het volgende nummer. Is dit nu later van Stef Bos?
We speelden ooit verstoppertje in de pauze op het plein. We hadden grote dromen, want we waren toen nog klein. De ene werd een voetballer, de ander werd een held. Wij geloofden in de toekomst, want de meester had verteld: jullie kunnen alles worden, als je maar je huiswerk kent. Maar je moet geduldig wachten, tot je later groter bent. Is dit nu later? Is dit nu later? Als je groot bent, een diploma vol met leugens, waarop staat dat je volwassen bent. Is dit nu later? Is dit nu later? Als je groot bent, ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later? We spelen op verstoppertje, maar niet meer op het plein. En de meesten zijn geworden wat ze toen niet wilden zijn. Wij zijn allemaal volwassen. Wie niet weg is, is gezien. En ik zou die hele chaos nu toch helder moeten zien. Maar ik zie geen hand voor ogen en het donker maakt mij bang. Mama, mama, kan het licht aan op de gang? Is dit nu later? Is dit nu later? Als je groot bent, een diploma vol met leugens, waarop staat als je de waarheid kent. Is dit nu later? Is dit nu later? Als je groot bent, ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later? Thank you.
is dit nu later.
Dit was Stef Bos met Is het nu later? En als daarna George Baker Selection Una Paloma Blanca, zoals u waarschijnlijk wel herkende. Dan gaan we het nu wat meer hebben over de oorlog in Veenendaal. We hebben het net een beetje gehad over de herdenkingen, in Putten vooral. Maar ook in Veenendaal is natuurlijk oorlog geweest en in de Valleiregio. Het begon een beetje in 1939. Toen was er oorlog, bijna begonnen, en toen werd er gemobiliseerd. 2000 soldaten werden er in Veenendaal geplaatst. Dit was heel wat. Ze werden ondergebracht in Hotel De Haas aan de markt. Tegenwoordig bestaat dat niet meer. De onderofficieren werden ingekwartierd bij de burgerij en kregen ze onderdak in openbaar gebouwen zoals scholen. Dat kunnen wij ons nu niet meer voorstellen dat er natuurlijk soldaten zijn die in scholen worden ondergebracht. Want nu hebben wij gewoon les in de scholen en zitten er geen soldaten gelukkig meer. In 10 mei de vroege ochtend vielen de Duitse troepen Nederland en Veenendaal natuurlijk binnen. De Grebbeberg werd al vrij snel veroverd nadat het eerst nog onder water is gezet. En dus moesten de onderliggende plaatsen zoals Wageningen, Rhenen, Renswoude en Woudenberg evacueren. Ook de mensen van Gelsveendal, waar wij 2 weken geleden over hebben gehad, moesten zich evacueren. De inwoners van Sticht Veendal vertrokken ook voornamelijk richting Holland. De meesten gingen in een lange stoet richting de Rijn bij Elst. Daar lagen bij het Ingunseveer kolenschuiten klaar, waarmee ze dus stroomafwaarts konden vluchten. Terwijl veel plaatsen later al bevrijd waren in de oorlog, ik maak even een sprongje naar het einde van de oorlog, zoals Ede, Edeveen, Barneveld en Wageningen, die waren op 17 april allemaal al bevrijd in 1945, duurde het in Veendam wat langer. Zelfs toen Utrecht en Amsterdam op 6 en 7 mei waren bevrijd, bleef Veendam nog bezet. Dit was toch wel een beetje vreemd. Uiteindelijk zaten er in Veendam veel Nederlandse en Duitse SS'ers en vandaar dat het nog wat langer duurde. Ook hadden zij in Veendam een uitgangsverbod ingesteld. De SS patrouilleerde door de Veendamse straat en heerste die dagen een gespannen sfeer. Vlak na de capitulatie werd per ongeluk de vaartbrug in Veendam bij de buurtsteeg in de fik gezet. Ook raakten er nog binnenlandse strijdkrachten in gevecht met de SS. 3 binnenlandse strijdkrachten kwamen daarbij om het leven. Na enkele gewapende gevechten trokken de SS'ers zich uiteindelijk terug. Op woensdag 9 mei werd gevochten met tanks en panzerwagens. Eind van de middag rolden de tanks over de Nieuwe Weg, via de Hoofdstraat naar de Markt. Het noordelijk deel van Veendam, het Omleidingskanaal, was bevrijd. Het zuidelijke deel volgde de volgende ochtend. Zo werd Veendam uiteindelijk op 9 mei bevrijd in plaats van op het officiële 5 mei. In Veendam wordt echter op 4 en 5 mei bevrijding en herdenking gevierd. Maar op 9 mei zijn wij dus uiteindelijk officieel bevrijd. Constant van de Heuvel zal het dan straks met ons in het tweede deel van de uitzending ook nog over gaan hebben. Dus blijf zeker luisteren. Dan gaan we nu verder naar het volgende nummer. En dat is Robbie Williams met Angels.
I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love. Whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. Oh, she offers me protection.
forsake me. I'm loving angels instead. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But you'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind and she's suddenly cruel. But she can do as she pleases. She's nobody's fool. She can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me.
Dat was eerst Robbie Williams met Angels en daarna Billy Joel met She's Always a Woman to Me.
Ja, daar ben ik weer. We gaan het nu nog even kort hebben over het Kruis op de Berg. Voor sommigen bekend, voor sommigen misschien onbekend. Het is een oorlogsmonument in de gemeente Rhenen en het ligt dus vlakbij Veenendaal en Elst. Daar ligt het eigenlijk tussenin. Hoe het monument is ontstaan is als volgt. Op 20 november 1944 werden er 6 verzetmensen doodgeschoten door de nazi's. Als een soort vergeldingsacties, net zoals wat in Putten dus eerder was gebeurd. Want daar was 2 dagen eerder in Veenendaal een Duitse onofficier ernstig gewond geraakt. De verantwoordelijken bleken onvindbaar en dus werd besloten om deze 6 voor het vuurpeloton te zetten. Daarom is er uiteindelijk dus dit monument, Kruis op de Berg, gemaakt. En het is in 2015 geadopteerd door het Ichters College. Een school waar Bert-Jan en ik zelf ook op hebben gezeten. Het Kruis op de Berg wordt sindsdien elk jaar herdacht door het Ichters College. Constant van de Heuvel, die zometeen bij ons te gast is over een paar minuten, heeft hier ook veel werk in verricht en heeft er zelfs in 2015 een boek over geschreven en uitgebracht. Ook komt heel vaak tijdens de herdenking Betty Bouws-Polak, voorheen ook wel de Leeuw, Betty Bouws de Leeuw geheten. Zij is een mevrouw van Joodse afkomst die de Tweede Wereldoorlog zelf heeft meegemaakt. Haar man is hierbij ook vermoord. Zij herdenkt altijd hier bij ons de Kruis op de Berg, vaak met vele scholieren en ook de burgemeesters van Rhenen en Veenendaal zijn hierbij aanwezig. In 2015 was er zelfs een oud-ambassadeur, Erik Ader, bij de herdenking en een jaar later was oud-premier Jan-Peter Balkenende aanwezig. Vele bekende mensen komen er dus langs.
De slachtoffers van de fusillade die het Kruis op de Berg heeft veroorzaakt, die kwamen uit gevangenissen in Amsterdam en Utrecht. En de slachtoffers uit Amsterdam, dat waren Tom Lambrechtse van Rittem, Victor van den Berg en dominee Bastian Jan Ader. De dominee Ader was een predikant in Nieuw-Beerta. Hij heeft in zijn leven heeft hij tussen de 200 en 300 Joodse Nederlanders een onderduikplaats bezorgd. En toen hij werd gearresteerd in 1944 in Haarlem, was hij net bezig om een gewapende actie voor te bereiden, waarbij hij een groot aantal Joodse gevangenen uit kamp Westerbork zouden worden bevrijd. De andere drie slachtoffers waren Jan Johannes van der Munnik, Pieter der Beek en Philip de Leeuw, die met zijn vrouw was gearresteerd bij de school in Bilthoven. En Ter Beek en De Leeuw hadden in de meidagen van 1940 gevochten tegen het Duitse leger. En die speelden leidende rol in het verzet in Bilthoven en de omgeving. En nadat ze gefusilleerd werden, werden de slachtoffers tijdelijk begraven op de algemene begraafplaats van Nederland, van Veenendaal. En de dominee en Bas A. En Victor en Philip de Leeuw, die werden herbegraven op het Nationaal Ereveld te Loenen.
Nog een leuk feitje over deze gebeurtenis. In 1945 werd student Jan van der Munnik opgepakt na een bezoek aan zijn oom en tante in Veenendaal. Zijn oom, die toen al leed aan hersentumor, werd in 1945 met lege eer begraven. Dit kwam niet zo heel vaak voor. Hier een quote uit het RD van dit jaar, uit een interview met Konrad van Heuvel. Eenmalig hieven de Duitsers het geldende uniformverbod op, zodat de rouwstoet geuniformeerd was. Onwetende Duitsers salueerden zelfs, in de veronderstelling dat de begrafenis een eigen officier betrof. Van der Munnik's oom was echter lid en oprichter van het plaatselijk leger des Heils. Dus de Duitsers wisten niet dat dit geen eigen officier was, maar salueerden wel. Daarnaast staat verder ook nog in dit interview, waarin Van der Heuvel vertelt over het Kruis op de Berg en over zijn boek dat hij dus heeft geschreven, dat hij voor het eerst hoorde rond 1980 van de fusillade. Hij was toen 10 jaar en de oorlog kwam voor hem toen voor het eerst een beetje dichtbij. Hij heeft veel geleerd over de geschiedenis, natuurlijk is dat ook wel logisch als geschiedenisdocent. En 3 jaar geleden kwam hij voor het eerst in contact met de Joodse Betty Bouws-Polak, waar ik het zojuist even over heb gehad, per e-mail. Sindsdien komt Betty Bouws-Polak langs op het Eerste College om gastles over de Tweede Wereldoorlog te organiseren. Haar man, Philip de Leeuw, was dus een van de slachtoffers, zoals Betty al net vertelde. En van deze weduwe kreeg Van der Heuvel ook een map met archiefstukken. Hierin heeft hij veel informatie over gehaald, onder meer over wie deze 6 mensen uiteindelijk zijn, zoals wij dus net hebben verkondigd. Dan gaan we nu naar het volgende nummer.
3 Doors Down en dan Here Without You.
A 100 days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. A 1,000 lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby. But you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, it's only
guess I would. If I could, I surely would. I'd rather sail away like a swan.
Dat waren Three Doors Down met Here Without You en Simon & Garfunkel met El Condor Pasa. En we hebben de gast in de studio, meneer Van de Heuvel. Goedenavond.
Hey, met Jan.
Wie bent u?
Wie ben ik? Nou, dat moet ik eventjes heel snel vertellen. Kort en goed, Constant Van de Heuvel. Ik ben 50 jaar getrouwd, zeer gelukkig mag ik zeggen. Ik ben vader van 5 kinderen en ik probeer ook nog een beetje geschiedenis te geven op het Echters College Veenendaal.
Oké, en we hebben u uitgenodigd voor 11 oktober,
ja.
Het onderwerp waar we het vandaag over hebben.
Ja.
En wat is er op 11 oktober gebeurd?
Je bedoelt ongetwijfeld 11 oktober 1944.
Correct.
Ja. Het is zo dat we natuurlijk, we zitten in het jubileumjaar, hè? Alles 75 jaar geleden. Zou je kunnen zeggen, begint, zet eigenlijk de bevrijding, zet zich in. En dat eindigt dan, zou je kunnen zeggen, hier in Veenendaal op 9 mei 1945. Toen, dat was eigenlijk het einde, zoals je waarschijnlijk al weet, van de Tweede Wereldoorlog. Terwijl ze in Duitsland zelfs al opgehouden waren met vechten, zaten de Duitsers hier nog. Maar dan stopt het eigenlijk hier op het vasteland. En je zou kunnen zeggen, in die lange route, hè, van najaar 1944 naar... we zullen maar zeggen mei 45, heb je natuurlijk aan de ene kant op heel veel plekken waar de bevrijding zich afspeelt. Maar wat je ook ziet gebeuren is allerlei tragische dingen. En 11 oktober. Wat is de tragiek van 11 oktober? Dat is het grootste transport vanuit kamp Amersfoort. Het concentratiekamp wat hier naar verhouding dicht in de buurt lag. Vanuit kamp Amersfoort het transport naar het Duitse concentratiekamp Neuengamme. En dat Neuengamme, dat moet je dus voorstellen. Daar hebben zo'n 7000 Nederlanders hebben daar gezeten in Neuengamme. Dat ligt in Noord-Duitsland. Het ligt zo'n 20 kilometer van Hamburg ligt het af. En er zijn heel wat transporten trouwens geweest naar Neuengamme. Maar dit is eigenlijk wel het grootste geweest. En het is vooral bekend geworden omdat de mannen uit Putten hebben bij dat transport gezeten. Daarnaast hebben er nog een aantal politieagenten uit Den Haag hebben erbij gezeten. Dat waren agenten die zijn door de Duitsers opgepakt. 16 in totaal. Ook die zijn in kamp Amersfoort terechtgekomen. Eén daarvan, dat was een oude oom van mijn vrouw. Een zekere Bert Johan van Vreeswijk. En die jongen is omgekomen. Die is eerst naar Neuengamme vervoerd. Ze zijn dus 3 dagen. Hebben de Puttenaren en ook al die anderen hebben erover gedaan voordat ze eindelijk in Neuengamme waren. Het is best wel een langdurig transport geweest. Dat meestal deze er 2 dagen over. Dit transport doet er maar liefst 3 dagen over. Er zijn zelfs wat Puttenaren ook nog uit die trein kunnen ontsnappen. Die zijn echt, terwijl die trein in volle vaart ging, die hebben een sprong genomen en hebben het overleefd. Zijn teruggekomen. Maar dat waren slechts enkelingen. Nou, dat transport is daar dus aangekomen. En die Bert van Vreeswijk, waar ik het net met je over had, was een hele jonge sportieve vent. Ik geloof iets van 3, 24 jaar. En die jongen is na 2 maanden is die omgekomen. Dus je ziet de omstandigheden in dat kamp Neuengamme waren zo onvoorstelbaar slecht. Dat zelfs jonge sportieve kerels, dat die er al heel snel om het leven komen. En tot slot is het zo, het is misschien nog wel goed om te zeggen, dat Neuengamme, dat stond niet op zichzelf. Neuengamme, dat had maar liefst 92 zogenaamde buitenkampen. Dus dan moet je je voorstellen, je had het grote centrale concentratiekamp. En dan hadden ze als het ware daarbuiten, hadden ze kleinere kampen waar dan hele specifieke clusters moeten worden opgeknapt. Dus er waren plekken waar ze bijvoorbeeld heel hard moesten werken om bijvoorbeeld de schade die door bombardementen was ontstaan, om die op te ruimen.
Oké, en wat heeft Veenendaal te maken met kamp Neuengamme en 11 oktober?
Nou, 11 oktober, dat is een goeie. Van 11 oktober weet ik niet uit mijn hoofd of daar Veenendaalers bij gezeten hebben. Of mensen uit Woudenberg, Scherpenzeel of Renswoude, hè, waar natuurlijk ook nog luisteraars mee zitten te luisteren. Maar dat durf ik uit mijn hoofd niet te zeggen. Maar je moet je voorstellen, aan het eind van de oorlog zie je eigenlijk dat de meeste Nederlanders worden afgevoerd naar Neuengamme. En zo kon het ook gebeuren dat een aantal mensen uit Veenendaal dat is overkomen. Die zijn op 2 oktober 1944 zijn die afgevoerd. En die kwamen op 4 oktober, wat zeg ik nou, hoor mij oktober, ik zeg het verkeerd. 2 februari 1945 zijn die mensen vervoerd. En die zijn 2 dagen later, dus op 4 februari 1945 zijn ze aangekomen. De meeste vanuit kamp Amersfoort, niet allemaal. En dat heeft weer te maken met een aantal aangrijpende gebeurtenissen die zich hier in het najaar van 1944 hebben afgespeeld.
En waarom allemaal naar Neuengamme, de Nederlanders? Had dat nog een speciale reden?
Dat is een goeie, dat durf ik je niet uit mijn hoofd te zeggen. Het is natuurlijk wel zo dat die Duitsers, die zijn natuurlijk al, die worden vanaf, laten we zeggen, begin 43, zijn de Duitsers aan het oostfront aan de verliezende hand. Dus die worden stapje voor stapje worden die teruggedrongen. Dus je moet je voorstellen, de Russen, de Sovjets, die dringen die Duitsers eigenlijk vanuit Oost-Europa, dus de Polen komen ze langzaam heen, die dringen ze steeds meer, als het ware, terug. En dat betekent dus bijvoorbeeld dat in Polen wordt de situatie steeds riskanter. Laten we dan bijvoorbeeld even nemen het aangrijpende vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Daar zijn ongeveer 1,1 miljoen mensen zijn er in de gaskamers omgekomen. Dat is bevrijd eind januari, 27 januari 1945 is dat bevrijd. Nou, wat ik je nu net vertel, dat verhaal van deze mensen die begin februari vanuit Amersfoort naar Neuengamme worden getransporteerd. Je moet je dus voorstellen dat hoe oostelijk het is, hoe dichter bij de Russen zijn. Dus dat ga je niet wagen. Dus wat je ziet gebeuren is dat Neuengamme, dat ligt eigenlijk nog in het hart, zal ik maar zeggen, van Duitsland, hè, Hamburg. Dus dat ligt nog ver bij die Russen vandaan. En je zou kunnen zeggen de transporten naar de vernietigingskampen. He, dus je had 6 vernietigingskampen, dat weet je. Dat waren de kampen. 4 van hadden gaskamers, 2 hadden zogenaamde gasauto's. Chelmno en Belzec, vrij onbekende kampen, daar hadden ze gasauto's. Maar die andere kampen, dus Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Treblinka en Majdanek, daar hadden ze gaskamers. Nou, de Nederlandse Joden zijn vooral afgevoerd naar Sobibor en Auschwitz-Birkenau. Die transporten stoppen eigenlijk zo, nou, laten we zeggen, zo ongeveer september 1944. Daarna zijn er nog wel Joden afgevoerd naar het oosten. Maar dat was dan naar bijvoorbeeld naar Bergen-Belsen of bijvoorbeeld naar Theresienstadt. Dus je ziet, dat is al minder oostelijk dan het andere. Dus het is heel simpel. Wat er nog aan tussen aanstekens gewone Nederlanders is, dat hebben ze eigenlijk, zou je kunnen zeggen, al niet meer al te ver afgevoerd. En heel praktisch moet je 1 ding ook niet vergeten. In Duitsland zijn de puinhopen het grootst. Kijk, concentratiekampen betekent niet per se dat je direct dood moet. Dat is misschien wel een soort einddoel, maar tot die tijd is het bedoeld dat je je zoveel mogelijk inspant. Hè? Concentratie. Nou, om er even tussen op Neuengamme te komen. Ik had het net over die Bert van Vreeswijk. Die jongen die kwam terecht in het kamp dat heette Spaldingstrasse. Nou, dat was helemaal geen kamp. Spaldingstrasse, dat was eigenlijk een fabriek. Gewoon aan de Spaldingstrasse, het zegt het al een beetje. Daar zat een fabriek met 5 verdiepingen. Nou, daar hebben ze een groot aantal jongens uit Neuengamme hebben ze daar ondergebracht. En die gasten die waren de hele dag eigenlijk alleen maar bezig om bijvoorbeeld wijken, waar huizen gebombardeerd waren, noem maar op, fabrieken, noem maar op. Om die eigenlijk af te breken. En dat was eigenlijk wat ze de hele dag deden. Ze stierven bij bosjes. Dus die Duitsers hadden tussen aanhalingstekens 2 gruwelijke voordelen. Aan de ene kant werd hun puin letterlijk geruimd. Aan de andere kant kwamen ze van hun vijanden af.
Dus dat ook nog een soort van, tussen aanhalingstekens natuurlijk praktisch nut. Dat ze wilden gebruiken, zodat ze niet gelijk...
Dat wat ik zeg. Kijk, je moet 1 niet vergeten. Wij denken heel vaak, wij denken heel simpel over concentratiekamp. Concentratiekamp is voor ons het idee van... die mensen zitten daar, doen daar, we zullen maar zeggen, zinloos werk om zo snel mogelijk dood te gaan. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Je moet je voorstellen, er waren in Duitsland hele grote bedrijven die als het ware de arbeid kochten van de SS. Dus de SS die hadden een soort verdienmodel. Dus je zou kunnen zeggen, die verhuurden als het ware arbeiders. Die bleven dan wel in de kampen zitten. En die deden dan als het ware heel goedkoop, deden die daar het werk. Dus IG Farben en dat soort bedrijven, die hebben goudgeld verdiend aan de concentratiekampen. Philips bijvoorbeeld, dat is wel een mooi verhaal. Philips die hebben in het Nederlands kamp Vught, hadden een soort barak, dat heette de Philips barak. En daar deden die mensen goedkoop werk voor Philips. Maar, wat was het mooie, Philips op zijn beurt had eigenlijk niet het doel om zoveel mogelijk die mensen te verdienen. Maar wat Philips eigenlijk wilde, was kijken of ze die mensen nog in leven konden houden. Dus zolang de SS geld aan ze verdiende, bleven zij leven. En Philips op zijn beurt probeerde die mensen zo goed mogelijk te verzorgen. Dus door extra etensrantsoenen, door die mensen, je zou kunnen zeggen, minder hard te laten werken en dat soort dingen.
Waren er ook bedrijven in Duitsland die dat deden? Of was het gewoon alleen Nederlands?
Nee, de Duitse industrie, wat ik net al zei, IG Farben is zo'n voorbeeld. Maar er zullen er ongetwijfeld meer zijn. Die hebben daar goed aan verdiend. Kijk, je moet je voorstellen, die Veenendaalers, om daar nog even terug te komen. We hebben hier in Veenendaal eigenlijk 3 invallen kort op elkaar gehad. 21 november 1944, dan worden er bijvoorbeeld in de Hoofdstraat wordt er een hele grote inval gedaan, waar nu de Foonzone zit. Daar zat een schoenmakerij van een zekere Van Doren. Daar zijn een aantal mensen zijn er weggehaald, trouwens ook nog op andere adressen. Dus er worden vanuit Veenendaal zijn er toen 6 mensen weggehaald. 1 daarvan is in Apeldoorn doodgeschoten, maar er zijn er 5. Die zijn eigenlijk afgevoerd aan Neuengamme. Eentje daarvan trouwens, een zekere Jan van Doren, was meester, we zullen zeggen schoolmeester, op wat nu is de Patrimoniumschool. Trouwens, toen heette het ook al Patrimoniumschool. Dan op 5 december worden er nog 2 weggevoerd. Vader en zoon van Buren, die worden weggevoerd. En dan op 8 december, waar nu de school De Appelvink zit, daar was een boerderij van een zekere Roelof van Ginkel, of Roef noemden ze, Roef van Ginkel. Die had een aantal evacuees van het eiland Goeie Overlakee. Die man is weggevoerd, plus die evacuees. En nog 2 verzetsmansen die min of meer per ongeluk daar rondliepen. Nou, al die lui, dat heb ik ooit eens een keer uitgezocht. Al deze mensen zijn tegelijkertijd in dezelfde trein terechtgekomen. En qua leeftijd verschilde heel erg. Dus bijvoorbeeld die schoenmaker, die Van Doren, die was 57. En die oude meneer Van Buren, die was 67, dus die mensen waren op leeftijd. Maar er zaten ook jonge knullen bij. Bijvoorbeeld die Flakeenaren, daar had je een jongen, die heette Cor Kik. En een andere was Arend Klem. Die knullen waren 18. Nou, eigenlijk massaal werd dat allemaal in feite in zo'n veegoederenwagon gedouwd. En dan naar Neuengamme. En ze zagen wel wie we nog wat kon doen.
Maar hoe kwam het dan dat, aangezien ze op verschillende data opgepakt werden, maar ja, hoe kwam het dan dat het net toevallig iedereen uit Veenendaal tegelijk? Ja.
Dat is een hele goede vraag en ik heb er ook niet direct een antwoord op. Het is zelfs zo, Bert-Jan, ik zou één ding vertellen. Ik heb bijvoorbeeld drie mensen die zijn opgepakt. Eentje was, dat was Ab van Driet. Eentje was Jan van Buren. En eentje was de oude meneer Barend van Doren. Die mensen, ik heb op een gegeven moment hun kampnummers hebben kunnen achterhalen. En die Ab van Driet had als kampnummer 70749. Jan van Buren heeft 70750. En die oude van Doren 70751. Die moeten dus achter elkaar, dat is echt een bizarre gedachte, die hebben dus achter elkaar in de rij gestaan in Neuengamme toen ze hun nummer getatoeëerd kregen. En weet je wanneer ze eraan kwamen, Bert-Jan? Ze kwamen aan op zondag 4 februari 1945. Die mensen waren, ze waren alle drie lid van de Brugkerk. Normaal zagen die elkaar op zondag op een hele andere plek. Namelijk in Veendel in de Brugkerk. En dat is de duivels, hè? Ze komen elkaar opnieuw tegen op zondagmorgen. Maar dan op een plek waar het alles behalve, je zou kunnen zeggen, goddelijk en liefdevol is. Dat ze die mannen allemaal in één en dezelfde wagon hebben gestouwd, heb ik niet 1, 2, 3 een verklaring voor.
Had dat te maken met plaatsen, dat ze dat samenvoegt? Of dat ze alfabetisch met plaatsen deden?
Ik weet het niet. Ik vind dat je een hele goede vraag stelt, maar ik heb er geen antwoord op. Nee, weet ik niet. Kijk, wat ik wel weet, is dat men, je zou kunnen zeggen, dat de efficiëntie tussen aanstekens was eigenlijk zo, dat men die mensen probeerde zo snel mogelijk af te voeren. En dat het wel in hele grote getalen ging. Het is bijvoorbeeld zo dat heel veel van de mensen die Neuengamme hebben overleefd. Dan zou je denken, nou, wees sportief, je hebt de oorlog verloren, je laat die mensen vrij. Dat is helemaal niet gebeurd. Weet je wat er gebeurd is? Ze hebben heel veel van die mensen hebben ze in grote transportschepen, troepentransportschepen, hebben ze die mensen gestopt. Eén zo'n schip, dat heette de Caparona. En die zijn toen, je hebt water, zullen we zeggen, dat heette de bocht bij Lübeck. Dus dan zit je eigenlijk Noord-Duitsland, tussen Noord-Duitsland en Denemarken in. Dat noemen ze de Lübeckerbocht. En daar hebben ze die mensen massaal in troepenschepen gestopt, die dus Neuengamme hadden overleefd. Die hebben massaal in troepenschepen gestopt. En toen kwamen de Britten, die kwamen overvliegen. En die waren ervan overtuigd dat die mensen die daar in die schepen zaten, dat dat allemaal Duitse soldaten zou zijn. En toen is het verschrikkelijk gebeurd. Die Britten, die voelden hem aankomen, die zijn gaan bombarderen. Dus die schepen met gevangenen werden gebombardeerd. Nou, wat gebeurt er? Die schepen die werden geraakt. En dat betekent dat er vervolgens allerlei olie uit de tanks, die vloeide de zee op. En dat vatte vlam. Dus de gevangenen die niet mee als het ware in het zinkende schip gingen, maar die nog op de een of andere manier, ja, je zou kunnen zeggen van boord hebben kunnen springen, die dreven daar rond, je zou kunnen zeggen letterlijk in een vuurzee. Letterlijk. Ze hebben heel weinig mensen overleefd. Ik weet van één iemand, een zekere Geuko de Groot, die kwam uit Groningen. Ik ben bevriend met een kleinzoon van hem, die heet toevallig ook Geuko de Groot. Die man is een van de weinigen die het overleefd heeft. Die oude Geuko de Groot, dus uit dat Groningen, die heeft daar dus echt in die vuurzee rondgedreven. Nou, je kunt je voorstellen, toen de oorlog voorbij was, wilde hij er ook niet al te veel meer over vertellen. Groningers praten sowieso niet zoveel. Maar als je dat hebt meegemaakt, dan praat je eigenlijk helemaal niet meer. Dat is te aangrijpend om dat nog woorden te geven.
Hoe bent u eigenlijk aan zoveel kennis en feiten van geschiedenis gekomen? Waar komt uw passie vandaan?
Ja, je stelt heel veel vragen tegelijk. Waar de passie vandaan komt, weet ik niet. Ik denk dat het me op de een of andere manier raakt. En ook wel, ik denk ergens natuurlijk wel dat het ermee te maken heeft dat je een soort, het fascineert je, het onvoorstelbaar grote. Je krijgt het niet klein. En omdat je het klein wil krijgen, weet ik niet, maar misschien heeft het daarmee te maken, zoek je gaandeweg dingen uit. Maar hoe kom ik achter dit soort dingen? Nou, heel simpel. Je doet archiefonderzoek. Je gaat dus dingen lezen. Je gaat dus mensen spreken. Ik heb zelf bijvoorbeeld, wij zitten zelf in Veendal Oost, in de hervormde gemeente daar. Dat is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. En daar wonen wij in een wijk met allemaal straten met oorlogsnamen. En dat ben ik op een gegeven moment voor dat kerkblaadjes gaan uitzoeken. Nou, en dan, al zoekend, kom je achter steeds meer, ga je dingen combineren. En ja, zo kom je erachter.
Ja, het uur is al bijna weer voorbij. Het is, ja, de klok die zegt ons dat we moeten stoppen en plaats moeten maken voor het volgende programma. Dus ja, we willen natuurlijk constant hartelijk bedanken voor zijn komst.
Graag gedaan.
Hartelijk bedankt.
We hopen dat hij nog een keer terugkomt.
Zeker. Erg interessante informatie, bedankt. Dan gaan we nu luisteren naar het nummer Sailing Home van Piet Veerman.
En over 2 weken zijn wij er weer op dezelfde tijd en op dezelfde plaats.
Is er dan al bekend wat voor gast hier is of gaan we dat nog niet verklappen?
Dat moeten de mensen zelf maar gaan luisteren, dan horen ze wie de gast is. Het gaat over de uitbreiding van Veenendaal en de bouw, et cetera.
Interessant. Dus over 2 weken, ja, dezelfde tijd, dezelfde zender, zou ik zeggen. Ik zou zeggen tot over 2 weken. Graag tot dan.
Zo, tijd gaat snel.
Sailing home across the ocean, sailing home, we're going to be free. Down below, the cruise in motion to defy the violence of the sea. Feeling more, feeling young and feeling strong.